Mensen, ik ben blij dat Peter net vertelde dat het niet gaat om succes. Want ik ben wat vergeten te melden. Want we hadden namelijk afgesproken dat tijdens zo'n bijzondere dienst voor de kinderen, dat we dan ook even zouden terugkijken naar de verjaardagen van kinderen. Kinderen die jarig geweest zijn. Hè? En dat zijn er vier. Eliane Standaard. Emily Dijs, Sophie Otte en Renske van Linden. Nou, even hippiep hoera. Hippiep hoera. Goed zo, nou, geweldig. Voordat we verder gaan, Rocco. Ik heb stiekem even gegoogeld gisteravond. Tikte even in, Rocco Raus. Ja. En toen kwam de website van jouw kerk naar boven drijven. En ik las dat je gelukkig getrouwd bent.
Ja, dat is zo. Ja.
En ik dacht, ik was ook een beetje nieuwsgierig, want ik denk van ja, je staat nu hier, maar wat doen ze dan in Tilburg? En toen las ik op jullie site van, er is zendingsdienst.
Ja.
En ik ben best nieuwsgierig van huis uit. Wat is dat, zendingsdienst? Nou, heel kort even hoor, heel
dan
kort.
Dan komt er een zendeling vanuit het werkveld, zeg maar, en die komt dan iets vertellen over zijn of haar werk in de zending. En dat doen we 4 keer per jaar. En daarnaast ondersteunen we 4 zendelingen. En dat wordt door het hele jaar heen wordt daar wat over verteld, zeg maar. Dus we zijn een zendingsgerichte gemeente. En het doet me erg goed dat dat zo op die manier te mogen doen.
Ja.
En voor een kleine gemeente is het heel wat om 4 zendelingen te ondersteunen, denk ik. Dus ik mag dat wel met trots zeggen.
Nou, goed om te horen. Maar ik was gewoon nieuwsgierig en ik vind het leuk om ook eens te horen hoe jullie dat doen in Tilburg.
Kom een keer kijken.
Ja, goed idee. Ja. Gemeente. Normaliter dan bidt een oudste wel eens voor de spreker. Ik wil nu om een moment van stilte vragen en u als gemeente vragen om voor Rocco te bidden. Hmm. Bidt u ook voor uzelf, dat u open mag staan voor het woord van God. En laten we daar een moment van stilte voor nemen. Wow.
Ja, Heer, ik wil u zo danken, Heer, dat Rocco hier vanmorgen weer is, Heer. Ja, dank u wel, Heer, voor deze trouwe dienaar van u, Heer. En dank u wel, Heer, voor het werk dat hij in Tilburg mag doen, Heer. Hij heeft het van u ontvangen. En ik vind het echt mooi om te horen, Heer, hoe ze met zendelingen daar zo bezig zijn. Hoe het gegroeid is, Heer, in al die jaren. Heer, en ik kan me nog herinneren dat we in zijn gemeente ooit waren met een klein clubje mensen om daar de aanbidding te leiden. Heer, als ik dan nu hoor hoe het is en hoe het groeit, Heer, dat vind ik bijzonder. En daar wil ik u voor danken. Heer, en ik wil u danken dat Rocco zo trouw is. En ook danken dat hij trouw in deze gemeente blijft komen. Heer, ik bid zo, Heer, dat de woorden die hij ontvangen heeft van u, Heer, wat hij heeft voorbereid, Heer, dat u dat zegent, Heer, dat het uw woorden zijn. Dat het ons mag sterken en bemoedigen, troosten waar nodig, Heer. Ja, dank u wel, Heer, voor wie u bent. Hij is een groot Heer.
Amen.
Amen.
Ik kan er alleen maar amen op zeggen. Dank jullie wel. Er is heel veel te vertellen over Tilburg, maar dat ga ik niet doen. De tijd die ik gekregen heb is vrij beperkt. En ik denk dat het goed is om wat meer het woord van God in te duiken. Maar uiteraard een goede morgen van mijn kant. En de hartelijke groeten vanuit Tilburg. Hè? Dat moeten we altijd gewoon blijven doen. Wat ik met u wil doen is stilstaan bij een thema wat ik in Tilburg ook vorige week gebracht heb. Wij omhelzen kinderen. En als ondertitel leven vanuit een nieuwe werkelijkheid. Nou was het vorige week was het een opdraagdienst bij ons en we hebben twee prachtige kleintjes mogen opdragen. En daar heb je dan ook het een en ander mee, dus daar spreek je dan over. Maar de tekst waar ik vandaag met jullie over na wil denken zegt eigenlijk zoveel over het gewone. Dat ik zoiets had van nou, met jullie thema van dit jaar, samenleven en samenleving, kunnen jullie daar vast ook heel veel mee. Dus er zitten wat tweaks in. Hè. Er zijn wat mensen die preken luisteren op internet, dat weet ik. En dat vind ik heel fijn. Maar dit is toch wat anders. Dus ik weet niet of je iets geluisterd hebt. Ik hoop dat je dan nog verrast kunt worden vanmorgen. In elk geval wil ik met jullie naar de brief van de apostel Paulus aan de Colossers. De gemeente te Colosse. En die mogen jullie opzoeken. Ik ga met jullie lezen. Zometeen vanaf hoofdstuk 3 vers 18 tot en met 4 vers 1. Ik heb geen PowerPoint meegenomen, dus ik hoop dat je een Bijbel meegenomen hebt. Dan kun je meelezen. En wat ik ook ga doen, is ik loop er eigenlijk in twee stappen loop ik er doorheen. Ik ga eerst een korte situatiebespreking doen nadat we gelezen hebben van de gemeente te Colosse. Want ik denk dat het dit verhaal en eigenlijk dit wat Paulus schrijft aan die gemeente mede gekleurd wordt door de achtergrond van de rest van de brief. Als we dan die bespreking hebben gedaan, dan probeer ik van daaruit zeg maar een brug te slaan naar de situatie van gemeentes van vandaag. En in het bijzonder meer de gemeentes zoals ze hier zijn. Jullie persoonlijk leven. Ja, dus zo gaan we het een klein beetje doen. Ik ga met jullie lezen en ik begin te lezen in hoofdstuk 3 vers 18. Vrouwen, wees uw man onderdanig. Dat is een lekkere binnenkomer, hè? Ja, gelijk het betaamt in de Here. Mannen, hebt uw vrouw lief en wees niet ruw tegen haar. Kinderen, maak prachtige kroontjes. Nee hoor, gehoorzaamt uw ouders in alles, want dit is wel behagelijk in de Here. Vaders, prikkelt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. Slaven, gehoorzaamt uw Heer naar het vlees in alles. Niet als mensenbehagers, en misschien is het goed om daar een streep onder te zetten, want ik denk dat het voor ons allemaal geldt, niet als mensenbehagers. U en ik zijn niet geroepen om mensen te behagen. Om hen naar de ogen te zien, maar met eenvoud des harten in de vreze des Heren. Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Heren en niet voor mensen. Gij weet toch dat gij van de Here tot vergelding de erfenis zult ontvangen. Gij dient Christus als Heer. Want wie onrecht doet, zal zijn onrecht terug ontvangen. En er is geen aanzien des persoons. Here, betracht jegens uw slaven recht en billijkheid. Gij weet toch dat ook gij een Heer in de hemel hebt. Tot zover. En ook wel even belangrijk om even aan te sluiten bij die laatste twee liederen. Ik heb vanmorgen vroeg nog nagedacht of ik überhaupt wel in de auto zou moeten stappen, want ik ben snip verkouden. Ik weet niet of u daar verder een boodschap aan hebt, maar ik heb heel veel mensen net gedag gezegd. En hartstikke leuk, een zoentje of een huk of wat dan ook. Ik hoop maar dat ik u niet aangestoken heb. Maar wat ik ermee wil zeggen is dat, net zoals waar Paulus mee begint, dat die liefde van deze gemeente veel groter is als mijn probleem, zullen we maar zeggen. En om die reden ben ik vanmorgen ook een beetje hier naartoe gekomen. Dus ik hoop maar dat de Heer in mijn zwakte zich groot en machtig laat zien, ook aan u. En laten we eerst gewoon de situatie in Colosse even induiken. Colosse was een stad in het huidige Turkije. En het lag een klein stukje van de kust af aan een rivier. En als je dat rivierdaal afliep, dan kwam je langs een aantal andere gemeenten. En deze brief die Paulus hier schrijft, die schrijft hij aan een gemeente die hij zelf niet gesticht heeft. U weet misschien een beetje de achtergrond van het Nieuwe Testament, dat de apostel Paulus een aantal zendingsreizen heeft gemaakt. En hij kwam overal en nergens, zeg maar. En hij reisde het hele gebied van het Middellandse Zee zo'n beetje door. Nu, deze gemeente was gesticht door iemand anders, door Epaphras. En Toch was het zo dat Paulus op de een of andere manier met deze gemeente in contact stond. En ik weet niet of u een klein beetje van de Bijbelse achtergrond meegekregen hebt de afgelopen jaren. Maar wat wij vaak, tenminste wat ik vaak tegenkom bij mensen die misschien al jaren geloven, is dat ze wel geleerd hebben om bepaalde versen op te zoeken in de Bijbel, maar nooit die Bijbel als geheel hebben gelezen. En nooit echt ontdekt hebben hoe die Bijbel nou in elkaar steekt. Dat Nieuwe Testament, dat is een grote verzameling brieven die ontstaan is in de tijd van Paulus. En het was zo dat er op een gegeven moment in een heel rap tempo, in zo'n beetje 30, 40 jaar tijd, in het hele gebied van het Romeinse Rijk gemeentes ontstonden. Een kettingreactie die zijn weerga gewoon niet kent. Nou ja, en deze jonge gemeentes die kwamen in die tussentijd allerlei dingen tegen. Er was op dat moment een hele grote vrijheid in het Romeinse Rijk. Men noemt dat ook de Pax Romana. Misschien heeft u daar wat wel eens van gehoord. Mensen konden vrij reizen. En dat was zowel goed voor de mensen van het evangelie, maar ook voor andere mensen. Dus het was zowel een zegen als een vloek, zullen we maar zeggen. Er was heel veel vrijheid en heel veel mensen namen hun cultuur en ook hun cultus mee. En je kreeg allerlei mengzaken, menggodsdiensten. En dat was ook het geval in de tijd van het Romeinse Rijk. Er was vrije handel en die handelaren kwamen overal en die namen de dingen mee. In die tijd was er een soort van apostolair team ontstaan in de regio waar Paulus werkzaam was. En u moet weten, op het moment dat hij de brief geschreven had, zat hij in de gevangenis. Het was niet altijd even vrij, zullen we maar zeggen. Tegelijkertijd was het wel zo dat die gemeentes ook met elkaar in contact stonden. En er kwamen vragen vanuit die gemeentes van, joh, Paulus, jij als de grote apostel van de heidenen, hoe moeten we nou aankijken tegen zaak X of zaak Y? En bijna alle brieven in het Nieuwe Testament hebben daarmee te maken. Dat er vragen kwamen uit de gemeentepraktijk en die werden dan teruggegeven aan dat team. En dat team dat boog zich erover en Paulus al biddend schreef dan een brief terug. En die brieven die werden dan door mensen teruggebracht, in dit geval de Tychicus, en die werden dan voorgelezen in de gemeente. Dit even als historische achtergrond. Wat was er nou aan de hand in die gemeente van Colosse? Als je naar die brief gaat kijken en je gaat die brief lezen, dan kom je een aantal dingen tegen die op zijn minst interessant zijn, denk ik. En waar ik dadelijk een aantal dingen door ga trekken naar de tijd van vandaag. Die rondreizende predikers, die zoals gezegd namen hun cultuur overal mee naartoe. Dat deed Paulus eigenlijk ook. Hè? Paulus die kwam in een nieuw gebied en als hij dan ergens kwam, dan ging hij als eerst naar de synagoge toe. Zo werkte hij. En daar in die synagoge predikte hij Jezus. Nou, in deze jonge gemeente in Colosse, maar ook op andere plaatsen, en je leest bijvoorbeeld in Korinthe ook van allerlei uitdagingen, daar kwamen mensen binnen. En het geestelijk onderscheidend vermogen was op dat moment nog niet goed ontwikkeld in deze jonge gemeente. En u weet misschien hoe dat gaat, hè? Als u op een gegeven moment wat rijper wordt in uw geloof, u bent wat meer thuis in de Bijbel, u hebt de Heer Jezus wat beter leren kennen, dan kunt u op een gegeven moment ook onderscheiden, zegt apostel Johannes, wat bij hem hoort en wat niet bij hem hoort. Nou, dat was in die gemeente op dat moment nog niet zo heel erg sterk aanwezig. En laten we maar eerlijk zijn, als die mensen binnenkomen en ze spreken over Christus, ja, dat klinkt toch ook gewoon goed. Maar er waren in die tijd allerlei soorten Christussen, mensen die zichzelf Christus lieten noemen, die zichzelf als een soort verlosser neerzetten en die het idee gaven dat ze het wiel uitgevonden hadden op geestelijk gebied. En laten we maar eerlijk zijn, ook vandaag de dag wordt er aan de naam van Christus ook van alles gehangen. En er is ook vandaag de dag, denk ik, een failliet op het gebied van onderscheidend vermogen. Want ja, als we de naam van Jezus horen, dan is het toch goed. Wat was er nou aan de hand in Colosse? Die andere Jezus waar ze over spraken, zoals in 2 Korinthe 11 wat Paulus aanhaalt, had te maken met holle en misleidende theorieën. Theorieën van mensen, zoals hij dat noemt in hoofdstuk 2, vers 8. En dat was een soort van, dat waren theorieën waarin men zei, raak niet, smaak niet, roer niet aan. Misschien heeft u dat ooit wel eens een keer gehoord. In hoofdstuk 2, vers 21 spreekt hij daarover. En waar draaide dat nou om? Dat draaide om onder andere ascese, hè? Het terugtrekken uit de wereld. En ja, er is natuurlijk in het Nieuwe Testament ook wel aanleiding voor te vinden, want Jezus zegt dat we niet van de wereld zijn, maar wel in de wereld geplaatst. Maar dat terugtrekken nam hele specifieke vormen aan. Namelijk, wij hebben het met elkaar gevonden en we gaan met elkaar naar binnen zitten kijken. We hebben een specifieke kennis en die specifieke kennis die geeft ons allerlei specifieke inzichten over de hemel. Zo deed je bijvoorbeeld ook aan engelenverering, om maar wat te noemen. En die engelen die gaven ze allerlei specifieke inzichten over het geestelijke rijk. En daarin werden ze heel wettisch. Je moest wel de bepaalde regels volgen om tot die selecte club van mensen te behoren. Je moest aan regels voldoen. Je moest bijvoorbeeld, om maar wat te noemen, speciaal voedsel eten en ander voedsel laten staan. Reinheidsrituelen. Wat dacht je van bijvoorbeeld speciale feestdagen vieren? En laten we eerlijk zijn, ook vandaag de dag kom je mensen tegen die, en ik ben hier niet om te veroordelen, maar die als christen teruggaan naar het jodendom. Die vinden dat ze speciale Joodse feesten moeten vieren en dat ze op Shabbat samen moeten komen. En ik wil daar niet met een vinger naar wijzen, maar dat zijn wel dingen die gebeuren. En die gebeurden ook in deze gemeente. En het is op zich prima als je dat vindt en als je dat wil, maar op het moment dat je daar wettisch mee omgaat en je gaat dat ook aan een ander opleggen, dan ga je de wet die de Joden zelf niet konden houden, opleggen aan heidenen. En dat is precies de botsing in Handelingen 15, waar het om gaat. In Handelingen 15 kwamen er heel veel gelovigen uit de heidenen tot geloof, en Paulus moest verantwoording afleggen aan de Joodse stichters, zullen we maar zeggen. Hè? De belangrijke pilaren van de gemeente, Jacobus en Johannes, et cetera. En dan is er het eerste apostelconvent en uiteindelijk komen ze dan erachter van nou, die heidenen die hoeven zich maar aan bepaalde zaken te houden. We gaan ze geen andere wet opleggen. Maar het hiaat van het Nieuwe Testament is dat het natuurlijk ontstaan is in een periode tussen de 30 en 40 jaar. Dit boek, dat Nieuwe Testament, is maar ontstaan, u hoort het goed, in een periode van tijd tussen de 30 en de 40 jaar. Hooguit twee generaties. Je komt in het Nieuwe Testament niet een compleet uitgewerkte leer tegen, zoals je dat in het Oude Testament wel tegenkomt. En tegelijkertijd is het zo dat de Zoon van God gekomen is om vrijheid te geven. U kent dat vers waarschijnlijk. Wie in de Zoon gelooft, zal waarlijk vrij zijn. Alleen het probleem van ons vleeselijke mensen is dat wij met de vrijheid die Christus geven wil, totaal niet om kunnen gaan. Wij zijn zo voorgeprogrammeerd dat we wetten nodig hebben om in het juiste spoor te blijven. We kunnen op de een of andere manier in ons vlees niet leven van genade alleen. We kunnen in ons vlees niet leven met de liefde van God alleen. En dat is precies de situatie zoals die hier was. Mensen trokken zich terug uit het normale leven. Want ja, stel je voor, dadelijk word ik besmet. Om maar even die knuffel en die kus even in te kleuren. Raak niet, smaak niet, roer niet aan. Stel je voor, als ik eet wat heidenen eten, want dan bevuil ik mezelf. Nee, ik trek me liever terug in een bunker om daar geestelijk te zijn en geestelijk te doen. En met die wereld om me heen wil ik niks te maken hebben. En laten we maar eerlijk zijn, onze evangelische beweging heeft jarenlang ook deze kleur gehad. Raak niet, smaak niet, roer niet aan. Trek je terug uit de wereld. De vroege Anabaptisten hadden daar al een woord voor. Contemptus mundi, oftewel afzien van de wereld. Wereldverwerping. Maar wat ik nou zo interessant vind, en dan maak ik een brug naar het uitlegkundige, is dat Paulus deze hele nieuwe geestelijke werkelijkheid in Christus plaatst in het leven van alle dag. Niet in die specifieke samenkomst op zondag of op dat heilige moment waar we samen Bijbelstudie doen of waar we samen zitten om gebed te hebben. En al die dingen zijn goed, hè? Er is niks verkeerd mee. Het wordt alleen heel tricky op het moment dat het een wet gaat worden waar iedereen aan moet voldoen om het heil te kunnen ontvangen. En ik wil even naar het laatste vers wat ik gelezen heb kijken. Daar zegt Paulus: Heere, betracht jegens uw slaven recht en billijkheid. Gij weet toch dat gij ook een Heer in de hemel hebt. Paulus plaatst deze ontvangers in Kolosse in de nieuwe werkelijkheid in Christus. Deze heren moesten zich anders gaan gedragen als dat ze normaal gesproken deden. En slavernij was heel gewoon in die tijd. En ik weet wel dat sommige mensen zich vandaag ook een broodslaaf noemen ten opzichte van hun werkgever. Dat mag. Daar ga ik voor de rest niks over zeggen. Maar Paulus zegt niet, je moet stoppen met slavernij. Nee, Paulus zegt, nee, binnen de kaders zoals ze zijn, heb jij een Heer in de hemel. En vanuit dat perspectief van die Heer van de hemel, dien jij die Heer van de hemel. En daarmee de wereld om je heen, de slaven. En een slaaf had helemaal geen rechten. Een slaaf had geen recht op billijkheid. Maar daarmee mocht die Heer iets van zijn Heer in de hemel laten zien. Oftewel, je bent overgeplaatst, getransfereerd heb ik wel eens eerder gebruikt. Gerrit Beel werd voor 100 miljoen van de ene club naar de andere club getransfereerd. Nou, u bent gekocht en betaald door de Heer Jezus. En u bent getransfereerd van het koninkrijk van de een naar het koninkrijk van de ander. Laten we dat eens lezen in Kolossenzen 1, wat Paulus daarover zegt. Daar zegt hij in vers 13, hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonde. Oftewel, u bent overgeplaatst van het rijk van de ene koning, namelijk de koning van de duisternis. En de Bijbel is duidelijk, hè? Overgeplaatst naar het rijk van de Zoon zijner liefde. U bent van de ene werkelijkheid in de andere werkelijkheid geplaatst. En wat hij doet, hij zet in die eerste twee hoofdstukken zet hij heel hoog in. Waarom? Omdat deze mensen een heel hoog perspectief hadden van geestelijkheid. Maar Christus stijgt daar nog ver bovenuit. En wat het meest radicale is wat hij zegt, dat gaat naar vers 27 uit datzelfde hoofdstuk. Lees maar met me mee. Ik begin in 26. Even kijken waar de punt begint. Nou ja, in elk geval 25, neem me niet kwalijk. Paulus die begint daar te zeggen dat hij de dienaar is geworden van datzelfde evangelie. Haar dienaar ben ik geworden, krachtens de bediening die mij door God is toevertrouwd, om onder u het woord van God tot zijn volle recht te doen komen. En nou komt het geheimenis, mysterion is wat daar staat, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan zijn heiligen, aan jullie. Hun heeft God bekend willen maken hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen. Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Christus in u, de hoop op glorie. Je hoeft het niet meer te zoeken in een speciale bijeenkomst, je hoeft het niet te zoeken in wetten, je hoeft het niet te zoeken in het volbrengen van allerlei andere zaken, je hoeft het niet te zoeken, vul maar in. Maar je moet het zoeken in Christus, die woning heeft gemaakt in jouw hart. En die woning heeft gemaakt in de gemeente. En die woning heeft gemaakt in de levens van mensen van alle dag. En dan kun je kijken naar wat Paulus hier zegt. Vrouwen, wees uw man onderdanig. Nou, er is geen vrouw op aarde die dat van harte doet, denk ik. En ik ga het ook niet verlangen van mijn vrouw. Quincy, ik heb een hele lieve vrouw en ik ben gelukkig getrouwd. Echt waar. En ik ben er blij mee. Maar ik ben ook blij dat ze mij een spiegel voor weet te houden en durft voor te houden. Waarin ze mij vragen durft te stellen. Ik ga niet van haar verlangen om onderdanig te zijn. Want onderdanigheid heeft in dit geval veel meer te maken met het feit dat ze een hulp is. En niet een hulp in de zin van ik kom daarbij als slaafje. Nee, hulp zoals van de Heere God zelf hulp wordt genoemd. Hij die langs zij komt, een parakletos. Zoals de Heilige Geest langs zij komt in onze levens. Zo mag een vrouw ook zichzelf gedragen in relatie tot haar man. Maar als je de brief aan de Efeziërs ernaast legt, hoofdstuk 5, voor de schrijvers onder ons, daar zie je dat de verantwoordelijkheid in eerste instantie aan de man wordt gegeven om Christus gelijkvormig te zijn naar zijn vrouw. En ik geloof dat het daar begint, lieve mensen. Daar waar wij als man onszelf weg laten spijkeren omwille van die vrouw en als prins van dat witte paard afkomen en die vrouw op dat paard zetten, dan geloof ik dat de vrouw zich schikt in haar rol. De vraag is, in hoeverre hebben wij lief? En zijn we niet ruw tegen haar? En met betrekking tot kinderen, kinderen zien dingen. Kinderen leren dingen door dingen te zien. En laten we eerlijk zijn, er is zoveel gebrokenheid om ons heen. Toen wij een huis gingen zoeken in Tilburg en omgeving, we hebben wel 35 huizen gezien. En dat heeft te maken met het feit dat we een beperkt budget hadden, dus je moet zoeken. Maar ik heb daar zoveel pijn en verdriet gezien. Er stond in één blok stonden 7 huizen te koop in de Reeshof. Dat is een nieuwbouwwijk waar allemaal jonge gezinnen wonen. 7 huizen waarvan er 6 van ouders waren die uit elkaar gingen. Met kinderen in de leeftijd zoals dat ze hier zaten. En wij hebben lief. En liefde gaat verder als alleen maar het plezieren van mijn dingen. Liefde gaat verder als het kietelen van mezelf. En wat haal ik uit een relatie? Liefde stelt de vraag, wat mag ik afgeven voor de ander? Om de ander omhoog te houden. En ik snap het wel, op een gegeven moment, heel veel mensen worden geconfronteerd in de maatschappij waarin we opgroeien met 2 salarissen. We moeten allemaal 2 salarissen hebben, want anders kunnen we dat prachtige huis niet kopen en de hypotheek niet betalen. En er wordt meer gewerkt en meer gewerkt, want ja, we moeten wel zorgen dat het huis ook leuk aangekleed is. En daarnaast moeten we ook nog rennen, want de kinderen hebben hobby's en noem het allemaal maar op. En de tijd voor man en vrouw samen wordt eruit geknepen. Ik snap het wel. Maar in hoeverre laten wij onszelf leiden door de wereld buiten, die van ons vraagt om als een hamster in een treadmill te stappen en achter een stuk kaas aan te rennen wat we nooit te pakken zullen krijgen? Durven wij keuzes te maken die de naam van Christus verheerlijken, waardoor we tijd krijgen voor onze partner? Waardoor we tijd krijgen voor onze kinderen? En waar we het verschil kunnen maken ten opzichte van de wereld die buiten is en gebroken? Kinderen zien of je je vrouw lief hebt. En kinderen zien of je voor haar gaat. En of je bereid bent jezelf weg te laten spijkeren voor haar. En ik moet u eerlijk zeggen, als ik ook naar dit gedeelte kijk, ik ben gisteren met mijn allergrootste vriend, want zo noem ik hem altijd, naar de film geweest. En ik heb daar weer een keiharde les geleerd. Mijn allergrootste vriend is mijn zoon. Hij is er nu niet, dus ik kan vrij praten. En wij gaan één of twee keer per jaar gaan we samen naar de film. En hij wilde al een hele tijd wilde hij naar de Lego film. Papa's, als jullie naar de Lego film gaan, moet je even je oren dicht doen. Want er komt de plot. Ik heb een uur en drie kwartier naar een film zitten kijken waarvan ik dacht, waar zit ik naar te kijken? Er liep een druïde en alles werd een beetje quasi-geestelijk ingekleurd. Superman kwam langs, Batman kwam langs, allerlei andere superhelden. En er werd een hele grote stad gebouwd en die stad moest gered worden van de ondergang. Maar ik denk, dat kan helemaal niet joh. Superman, Batman en dit en dat en Lego poppetjes, vul het allemaal maar in. En ze hadden het ook over de man van boven. Wist ik veel wie ze daarmee bedoelde. Maar vanuit mijn wereldbeeld ging ik dat invullen met God natuurlijk, ja. Tot op het laatste moment duidelijk wordt hoe de film in elkaar steekt. Er staat een vader, een beetje quasi-autistische vader, die een prachtig Lego-stad gebouwd heeft. Met prachtige torens tot aan het plafond. En zijn zoon was stiekem aan het spelen in zijn speelkamer. Je kent het wel, hè? Vroeger had ik ook iets met treintjes en het moest allemaal mooi en geweldig en zo. En die man had dat ook. Overal hingen bordjes, do not touch. Blijf eraf. Niet aankomen. En dat jongetje was de bedenker van het verhaal. En in de fantasie van een kind kan alles. Wie ben ik als volwassene om mijn kinderen te prikkelen? En het leven wat ze in zich hebben, uit ze te knijpen. Omdat ze in de pas moeten lopen en af moeten blijven van mijn prachtige flatgebouwen. Ik heb een traantje weggepinkt. Want in hoeverre lijk ik niet op die vader die ook overal bordjes ophangt? Soms best veel. En soms denk ik ook dat onze kerkelijke structuren daar ook wel aan bijdragen. Dus het deed me zo verschrikkelijk goed om hier die kleintjes lekker zichzelf te zien zijn. Weet je, in een Joodse synagoge lopen ze ook heen en weer. Ik heb de schrik van mijn leven gehad toen ik daar voor het eerst kwam. En kinderen heen en weer zag rennen en schreeuwen en doen. Ik denk, waar ben ik in aanbeland? Is dit de dierentuin? Nee, dit is de shul. Zo gaat dat. Maar goed, die hebben ook wel wat jaren meer ervaring als dat wij hebben, zullen we zeggen. Dus die weten waar ze over praten met betrekking tot kinderen. Maar zo gaat dat, lieve mensen. Ik denk, lieve mensen, dat als we inderdaad het verschil willen maken en als we in de samenleving willen laten zien wat samenleven met Christus en met God inhoudt, dat we in de eerste instantie geroepen zijn om in al deze zaken, de gewone dingen van alle dag, met elkaar te laten zien wat het inhoudt om te leven in liefde. Om te leven in liefde met je vrouw. En om te leven in liefde met je kinderen. En als je kinderen dan kinderen meenemen nadat ze op school gevraagd hebben van joh, zijn jouw ouders nog bij elkaar? Hè? Zijn die ziek of zo? Eerlijk waar, je maakt het mee op school dat je van kinderen terugkrijgt dat ouders uit elkaar zijn. Er is zoveel gebrokenheid. En ik wil je zeggen, lieve gemeente Kama Parousia Gouda, als wij een gemeente willen zijn die in de frontlinie staat, dan krijg je daarmee te maken met die gebrokenheid. En laten we ophouden met onze pastorale vingers om te zeggen hoe het moet, voordat we mensen liefde hebben betoond. En voordat we hebben kunnen laten zien wie Christus is. De God die zichzelf liet wegspijkeren voor zondaars. Laten we dat nooit en nooit vergeten. Niet naar onze vrouw, ook niet naar onze kinderen en ook niet op onze werkplek. Want dat is waar Paulus mee afsluit. Hè? Wat u ook doet, verricht uw werk van harte als voor de Here en niet voor mensen. Weet je, er was een monnik, daar sluit ik mee af. In het Engels heet hij Brother Lawrence. Misschien hebben u ooit wel eens van hem gehoord. En hij waste de borden in het klooster waar hij betrokken was. En niet alleen in het klooster, maar overal waar hij was liep hij te zingen. En die monniken die werden op een gegeven moment helemaal gek van hem. Want wat is er met die man? Wat heeft hij? Elk moment, of het nou de borden afwassen is om aan te haken bij de kinderen, en of het nou is het doen van de tuin of wat dan ook. Elk moment kan een koninkrijksmoment zijn. Want Jezus Christus is koning over je hele leven of hij is helemaal geen koning. En vanuit dat perspectief mag jij en ik en mogen wij samen met onze denkbeeldige kroontjes op de wereld in om de gebroken wereld te laten zien dat er iemand is die wel om zich geeft. En dat er iemand is die niet aan ze voorbij loopt. En dat er iemand is die wel met ze op wil trekken. En iemand is die niet de vinger omhoog doet, maar die zichzelf voor deze wereld heeft laten wegspijkeren. Amen. Ik zou nog bidden, ja, dat is waar ook. Redden we dat nog qua tijd? Ja? Stout ben ik, ja. Lieve Vader, ik weet ook zelf hoe makkelijk het is om dit soort dingen heen te lopen. Om mezelf terug te trekken en mezelf dan voor te doen als een soort van patroonheilige. En het leven van alle dag aan me voorbij te laten trekken. Maar Heer, ik wil u bidden dat u mij, maar ook ons. En als dit voor jou is, leg je hand op je hart. Het kan best zo zijn dat je aangesproken bent. Het gaat mij er niet om er een kermis van te maken. Maar je mag ook weten dat dit woord voor jou is. En als dat zo is, vraag ik je hand op je hart te leggen. En dan wil ik u bidden, Heer, dat u concreet, levend en tastbaar maakt, Heer, wat de situaties zijn waar ik of waar wij voor weglopen. Die tegelijkertijd kansen zijn voor uw koninkrijk. Waarin we kunnen laten zien dat u regeert over ons leven. Aan onze vrouw, aan onze kinderen, op ons werk of waar dan ook. Heer, help ons en help mij om mezelf niet terug te trekken en voorbij te lopen aan de zondigheid van de wereld. Aan de gebrokenheid van de wereld, aan de pijn en het verdriet. Heer, maar door u te volgen, mezelf ook weg te laten spijkeren omwille van die wereld. Omdat uw liefde uitgaat, Heer, naar deze wereld. En u heeft het God zijn, niet als roof, als men aan mensen gelijk worden, niet als roof geacht, Heer. En daarom mogen wij ons uw broeders noemen, uw kinderen. En u schaamt zich er niet voor om ons broeders en zusters te noemen. Heer, help ons en bedouw ons met uw geest. Om dat nieuwe leven, die nieuwe werkelijkheid die u in ons geplant heeft, om dat ook uit te leven. In het leven van alle dag. Opdat uw naam erdoor verheerlijk mag worden, Heer. Niet die van mij, niet die van de gemeente, niet die, maar van Jezus Christus onze Heer. Want u bent het waard. Amen.